Ik wil spreken over het volgende. Wanneer de haan kraait. Wanneer de haan kraait. Wij houden zelf kippen. En we eten trouwens nog steeds die heerlijke kippetje, die heerlijke eitjes. Maar we hebben ook speciaal geen haan in verband met de buren. Want een haan, ja, dat is nogal wat. Die voor dag en dauw gaan zij al kraaien. Wij hier in Rotterdam, ja, dan snap je dat helemaal niet. Maar meer als je in het buitengebied woont, dan hoor je de hanen kraaien. En dan al vaak als het donker is, beginnen de hanen al te kraaien. Ja, en dat is een van de redenen waarom onze buren ook zeiden van, nou ja, we vinden het goed hoor dat jullie kippen hebben, maar een haan liever niet. Dus we hebben dat ook dan niet gedaan. En want hanen staan er eenmaal bekend om gekraai bij zonsopgang. Om de nieuwe dag aan te kondigen. Ze hebben als het ware een soort interne klok die hen al voor het eerste licht activeert. En nou is het zo, dat verhaal zullen jullie ook wel herkennen, dat er een moment is, met name Petrus, die heeft dat aan de lijf ondervonden, want er zou iets gebeuren, als de haan zou kraaien, zou hij iets gedaan hebben, tot 3 keer toe. Wat was het ook alweer? Hij zou 3 keer gezegd hebben dat hij Jezus niet kende. En toen kraaide daar die haan. Dat stukje ga ik eventjes kort met u lezen. Want de Heer Jezus had hem al gewaarschuwd. Petrus, dit gaat gebeuren. De duivel zal jullie allemaal zeven als gaan. In een zeef. Jullie zullen worden uitgedaagd. Jullie worden als het ware gezift door de vijand. Om echt werkelijk even te kijken, wat zit er werkelijk in je? Maar ik heb voor je gebeden, Simon. Ik heb voor je gebeden dat je je geloof niet zal verliezen. En luister, Simon. Als je eenmaal hebt ingezien dat je verkeerd hebt gedaan, moet je je broeders moed inspreken. En Simon zei tegen hem, Heer. Daar komt de Petrus, hè. Beetje een brani. Hij had een beetje een grote mond, deze Petrus. Hij zegt, Heer, ik ben bereid om met u gevangen genomen en gedood te worden. Ja. Maar ja, toen zei Jezus tegen hem, ik zeg je Petrus, vandaag nog zul je 3 keer zeggen dat je mij niet kent. Nog voordat de haan kraait, zal dat gebeuren. Petrus dacht van, ah. Maar een aantal uren later, toen ze in de tuin van Gethsemane waren, toen daar dat moment was aangebroken dat Judas kwam met een aantal soldaten om Jezus te arresteren, waar Judas had gezegd, moet je goed luisteren, degene naar wie ik toe ga en een kus geef, die moet je pakken. Die moet je arresteren, dat is Jezus. En dat gebeurde daar zo. En er kwamen al die mannen. Er kwamen de soldaten. En Petrus, die dacht van, wat nou? Want hij had natuurlijk gezegd, wow, ik wil met u sterven. Wat had hij bij zich? Hij had een zwaard bij zich. En toen ze daar kwamen, was daar een slaaf van de overpriester. En Petrus, in al zijn boosheid, en zijn, wat nou, blijf van Jezus af. Hij trok dat zwaard en hij sloeg. En hij sloeg het oor van die slaaf, van Malchus, sloeg die af. Bloed spatte overal rond. En die man stond te gillen. En Jezus, wat doet Jezus? Wellicht was dat hele oor eraf, dat weten we niet precies. Maar wie weet heeft Jezus me opgepakt. Dat oor. En ging naar het hoofd van Malchus. Terwijl hij staat te gillen. Wat een wonder. Zo staat het in de Bijbel dat Malchus zijn oor werd genezen door Jezus. En de enige die dat ook heeft beschreven is Lucas. Lucas heeft beschreven waarom Lucas, hij was een arts. Hij vond het zo geweldig dat zelfs op de avond dat Jezus werd gearresteerd, pakte hij. Deed hij deze man genezen. En toen brak er iets over de groep, ook van de discipelen. Er brak iets. Er kwam een angst. Er kwam een paniek. Want Jezus werd meegenomen. En al die discipelen die allemaal ook al een grote mond hadden gehad. Niet alleen Sint Petrus hoor, denk ik. Maar we liggen allemaal al wel gezegd van, nou, Jezus, wij laten u niet in de steek. Nou, echt wel. Echt wel. Hier, ze vlogen alle kanten op en Jezus werd meegenomen. Maar Petrus toch, dat kriebelde iets van hem. Iets van binnen. En wat deed Petrus? Die volgde Jezus op een afstand. De Bijbel zegt ons, Petrus volgde hem van ver. Petrus volgde hem van een afstand. Er was een angst, er was een paniek in deze man. Maar hij wilde wel Jezus volgen, maar hij durfde Jezus niet te volgen van nabij. Een aantal weken terug heb ik gesproken over Jezus als rabbi. En dat er een uitspraak was van een Joodse rabbi, Jozef ben Jozef, die heeft gezegd, mogen je bedekt worden met het stof van de rabbi. Met het stof van de rabbi. Wat betekent dat je zo dicht op Jezus zijn hielen zal lopen, dat je hem op de voet volgt, dat je zo dicht op hem zit, dat Israël, een heel stoffig land, dat al het stof over je heen komt, omdat je zo dicht bij Jezus loopt, dat je daarmee bedekt zal zijn, dat je zo dicht bij de rabbi mag leven, dat je precies ziet wat hij doet en hoe hij doet en waarom hij doet, dat je zo dicht bij Jezus mag leven, zo dicht bij die rabbi. Ja, en Petrus was een van zijn vrienden van die inner circle, want Jezus had 12 discipelen zoals we weten, maar er waren er 3. Die waren wel heel erg speciaal, die behoorden tot zijn inner circle. Dat was Petrus, Jacobus en Johannes. Petrus maakte daar ook van uit. En wat is er dan gebeurd, dat in zo'n man iets gebeurde, waardoor hij nu niet meer zo dicht bij Jezus was, maar hem van verre volgde. Want een afstand met een persoon gebeurt niet zomaar. Het ontstaat ook zelden zomaar plotseling. Vaak is het een proces dat een afstand ontstaat in een relatie. Kleine verschuivingen. Je huwelijk is niet zomaar in een crisis. Stap voor stap, beetje bij beetje, verwijder je van elkaar. En komt daar een verkilling en komt daar een verharding. En ook naar Jezus toe, ik weet niet op wat voor manier je hier zit, maar er kan een afstand zijn tussen jou en Jezus. Dat je wellicht ook helemaal niet begrijpt, ja, maar wat betekent dat allemaal, dat geloof? Dat je eigenlijk helemaal niet zozeer zo heel dicht bij Jezus bent. Je gelooft wellicht wel in Jezus, maar ja. Maar afstand tussen jou en Jezus kan verschillende manieren, oorzaken hebben. Je hebt al zo gebeden. Je hebt zo gebeden, je hebt zo gesmeekt, maar op de een of andere manier lijkt het net alsof het allemaal niet wordt verhoord. Je maakt iets moeilijks mee en je denkt van, ja, maar waar is die God dan? Waar is dan die God? En dan is daar die afstand. We trekken ons terug en gaan twijfelen aan de goedheid van God, zijn nabijheid. We raken ontmoedigd. Gisteren op de Pasermaal al sprak ik met een vrouw en ze was zo teleurgesteld in de kerk. Zo teleurgesteld in de kerk. En ze zei, ja, ik geloof wel hoor, maar dan merk je al gewoon de afstand die daar is. Was ontmoedigd door bepaalde dingen die gebeurd waren in een kerkelijke setting. Ontmoedigd door leiders. Ontmoedigd door andere gelovigen. Ook schaamte, schuld. Kan een reden zijn waarom daar die afstand is. Je blijft vastzitten in een patroon van zonde. Zonder er werkelijk mee te kappen. Daar is dus die schaamte of schuldgevoel. En dan zorgt ervoor dat je je zelfs wellicht verstopt. Verstopt. Ook een enorme grote oorzaak is gewoon, er is zoveel afleiding. Ook in de wereld. Er gebeurt zo ontzettend veel dat je zo snel wordt afgeleid. En alle drukte van alle dag, onze agenda's staan bomvol met allemaal afspraken en dingen en deadlines. Alles wat er moet gebeuren. En worden zo in beslag genomen door ons werk, door de sociale media, de verplichtingen. Dat Jezus langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnt. Laat staan dat je werkelijk een goede relatie met Jezus zou kunnen hebben. Want je hebt het gewoon te druk. En dan, ja, die kerk is er dan wel elke keer. Of de bidstond, of een bijbelstudie, of een kleine groep. En je zegt, oh, ik heb er eigenlijk gewoon helemaal geen zin in. Kent u dat gevoel? Ik heb er geen zin in. Ik ben zo moe. Ik heb heel de dag gewerkt. Ik ben zo moe. En als het elke keer weer een keer gebeurt, dat je elke keer zo moe bent. Ja, ach. Dan ontstaat er afstand. Want het gaat beetje bij beetje, stap voor stap. Elke keer weer een beetje. En je mist weer een dienst. En je mist weer een kleine groep. En je mist het weer. En op een gegeven moment denk je, ach, mijn bed is toch wel erg lekker. Zeker als het zonnetje zo weer lekker weer in te schijnen. Want ja, we moeten toch ook als gezin moeten ook nog eens leuke dingen doen. En dan gaan we allemaal excuses verzinnen, waardoor de afstand tussen jou en Jezus steeds groter wordt. Religie, ook zoiets. Religie zonder relatie. Dat zeggen we hier al vaak. Het gaat niet om een relatie. Want we blijven wel naar de kerk gaan, maar ja, dat bidden, dat is de tijd. Nauwelijks lezen we in de Bijbel. Er is amper verwachting in onze hart en je merkt dat het vlammetje langzamer zeker dooft. We doen de dingen nog wel, maar ons hart zit er niet meer in. Of gewoon een gebrek aan overgave. Een gebrek aan vertrouwen. We willen Jezus wel volgen, maar alleen als het ons goed uitkomt. Of past binnen onze plannen. Even weer terug naar Petrus. Dus u ziet u dat zich voor. Petrus heeft Jezus gevolgd op een afstand. En Petrus was wel binnengekomen en hij zat daar op die binnenplaats. En toen kwam op een gegeven moment een slavin naar hem toe. En die zegt tegen Petrus, jij was ook bij Jezus, die Galileër. Petrus kijkt haar aan, een beetje verontwaardigd. Moi? Nee, ik weet niet waar je het over hebt. Iedereen hoorde hem dat zeggen. En toen hij naar de poort ging, dus hij verplaatste zich, hij dacht bij zichzelf, ik moet even ergens anders naartoe. Zag een andere slaaf hem. En die slaaf zei tegen de mannen die daar ook stonden, joh, die man was ook bij Jezus van Nazareth. Maar Petrus zwoer, ik zweer je dat ik die man niet ken. En even later kwamen de mannen die daar stonden naar Petrus toe en zeiden, jawel, ja hoor, jij hoort ook bij hem. We horen het aan de manier waarop je praat. En toen zei hij opnieuw, ik zweer het dat ik die man helemaal niet ken. En als je kijkt naar wat er werkelijk staat in die grondtekst, dan vloekte hij. Geef een. Gewoon kracht bij de zetten, zodat je hem niet kende. Petrus volgde Jezus. Maar zelfs Petrus vloekte om kracht bij de zetten dat hij Jezus niet kende. Hij was zo gewaarschuwd. En op dat moment kraaide er een haan. Petrus herinnerde zich opeens wat Jezus had gezegd, voordat de haan kraait, zul je 3 keer hebben gezegd dat je mij niet kent. En hij liep naar buiten en begon vreselijk te huilen. Een andere vertaling zegt, hij huilde bitter, hij weende bitter. Het laat dus eigenlijk ook zien, hè, hoe ver angst en druk een gelovige kunnen drijven. Het laat zien ook die diepe wanhoop die er in Petrus was. Dat je dus blijkbaar in een situatie, in omstandigheden kan komen. Dat werkelijk ook het volgen van Jezus. Het ervoor uitkomen dat je een volgeling bent van Jezus. Dat er dan zoveel druk is. Dat er zoveel angst is. Dat er zoveel paniek is. Dat je eigenlijk helemaal niet meer weet wat je aan het doen bent. En dan ontken je hem. En dit was een hel waar Petrus doorging. Want hij hoorde ineens die haan. En hij wist, dit is foute boel. Jezus had hem nog zo gewaarschuwd. De haan kraaide precies op dat moment. op het moment dat hij voor de derde keer dat had gezegd. En weet je, wat is de haan die bij jou kraait in jouw leven? Er zijn van die triggers die er af en toe afgaan om je te waarschuwen. Soms gebruikt God iets kleins, iets onverwachts. Een geluid, een moment, een herinnering, een stem om ons wakker te schudden uit die geestelijke slaap. Want een haan zorgt ervoor dat je wakker wordt. Dat is de bedoeling van de haan. Om je wakker te schudden. En hoeveel van ons zijn wellicht een beetje in slaap gesukkeld. We sluimeren. We zijn geestelijk in slaap gesukkeld. Maar dus wat we dan nodig hebben is een haan die gaat kraaien en je wakker doet schudden. Zeg, word wakker! Is een wake-up call. Een wake-up call. Kom op, word wakker. Want de haan die kondigt niet de nacht aan. Hij kondigt niet de duisternis aan. Want zo kan je misschien voelen hoe donker en duister het om je heen is. En daarom is het zo geweldig dat God dus ook een haan heeft gegeven om je wakker te maken. En zeggen, ja maar weet je, de nacht is voorbij. De zon die gaat schijnen. De zon die gaat schijnen in jouw leven. Er is hoop ook voor jou. Dus eigenlijk was die boodschap ook tweeledig ook voor Petrus. Dat hij zei, maar lieve man, deze lieve Petrus. Petrus, ik weet wel, die haan, die doet je wakker schudden. Maar ook daarin is gelijk een belofte. Want de zon die wil weer gaan schijnen ook in jouw leven. Er is vergeving, er is herstel voor jou. Laat die kraan haaien in je kraan. Laat die haan kraaien in je leven. Want God's time is altijd perfect. Dus hij wil dat je wakker geschud wordt. En dat je gaat leven overeenkomstig zijn wil. Het is tijd om terug te keren. Terug naar de basis. Het is tijd voor een nieuwe dag. Zelfs na de meest verschrikkelijke verloochening die heeft plaatsgevonden. Zowel bij Petrus, maar dat geldt ook voor ons. Dat geldt ook voor jou en voor mij. Ik weet niet wat er is gebeurd in je leven. Ik weet niet wat jij hebt doorgemaakt. Ik weet niet op wat voor manier jij vast bent gelopen. Maar oh, laat daar die haan kraaien in jouw leven. Laat je wakker geschud mogen worden met een belofte. De nacht is voorbij. De zon gaat schijnen. Er is hoop ook voor jou. Er is hoop voor jou door Jezus Christus. Want hij is niet doodgebleven. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft. Maar toen was het voorbij. En Jezus was gestorven. Hing daar aan het kruis. Toen ging daar een nacht. Hè? De vrijdag op de zaterdag. En wellicht dat Petrus helemaal niet heeft geslapen. Want hij voelde zich zo vies en zo onrein en zo. Oh, wat heb ik gedaan? Je allerbeste vriend heb je verloochend. Petrus was totaal kapot. En wat gebeurde op zaterdagochtend? De haan kraaide. En er ging weer een dag voorbij. Het werd zondagochtend. Wat gebeurde er op zondagochtend? Opnieuw kraaide er een haan. Elke keer werd hij weer getriggerd. Getriggerd van, oh ja, oh die haan. Elke dag van zijn leven zou hij eraan herinnerd worden. Elke keer wanneer als die haan kraaide, dacht hij, oh, wat heb ik gedaan. Maar er gebeurde nog iets meer. En vaak lezen we daar overheen. Want toen dat gebeurde, daar, in die omgeving waar hij gezegd had, ik ken hem niet. Toen daar die haan kraaide, was daar een moment dat Jezus daar was en zich omkeerde en hij keek Petrus aan. Lucas 22 vers 61. Lucas 22 vers 61. En de Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En dat was het moment dat er in de Bijbel ook staat, toen herinnerde hij zich het woord van de Heere. Dat hij tot hem had gezegd, eer de haan gekraaid zal hebben, zal je mij driemaal verloochenen. De kracht van een blik. Het was niet alleen de haan die kraaide, maar het was ook de blik van Jezus. Dat Jezus zich, terwijl hij net gearresteerd was, Hij was geslagen. Hij was vernederd. Ik hoorde ook iemand heeft de Passion of the Christ ook gekeken. Verschrikkelijk wat er allemaal met Jezus heeft plaatsgevonden. En in dat alles nam Jezus de moeite om zich om te draaien en de ogen van Petrus te zoeken en hem aan te kijken. En er was niet een blik van verwijt. Er was niet een blik van haat. Nee, het was een blik van liefde. Een blik van liefde. Een blik. En dat is eigenlijk wat Jezus ook zo graag wil. Hij wil in jouw ogen kijken. Want vaak als er iets aan de hand is, dan durven wij die anderen niet aan te kijken, omdat je weet, oh, ik zit fout. En dan sla je je hoofd. Hè? Je kijkt ergens anders naar. Kun je nog herinneren als mama of papa of iemand anders dat zei, kijk me eens aan. Kijk me eens aan. Kijk me eens in de ogen. En als je dan wat uitgevreten had. Klopt, hè? Waarom is dat? Je durft gewoon niet die ander aan te kijken, want je weet, het is foute boel. En mijn moeder kijkt dwars door me heen. Dan was je bang om geconfronteerd te worden. En dan durfde je moeder of wie dan ook niet aan te kijken. Maar je was ook bang voor bepaalde culturen. Ouch, toch? Maar Jezus keek niet weg. Jezus zocht de ogen van Petrus om hem aan te kijken. En dat is wat hij vandaag ook bij jou wil doen. Mag ik jou aankijken? Jezus vraagt eigenlijk gewoon aan jou, mag ik je aankijken? Sta jij toe dat ik in je ziel mag kijken? Want ik begrijp je en ik weet wat je doormaakt. Er is in mij geen veroordeling. Want ik hou van je. Ik wil je genezen, ik wil je herstellen, ik wil je bevrijden. Ik wil een wonder in jouw leven doen. Maar laat mij jou aankijken, want dat spreekt van een relatie. Hij zoekt jouw hart. Hij snapt wat je doormaakt. Hij wil die afstand overbruggen door heel dicht weer bij jou te zijn. Dat je samen met hem mag gaan optrekken vanuit een relatie. Vanuit een relatie, dat is wat hij zo graag wil. En dat was ook dus voor Petrus zo. Maar goed, ze konden niet meer met elkaar praten, want Jezus was gearresteerd. En Petrus is toen weggevlucht. Och, wat een verdriet, wat een ellende. Een aantal dagen daarna, nadat Jezus is opgestaan uit de dood, weten we ook allemaal dat Jezus op verschillende manieren, op verschillende momenten zich heeft getoond aan de discipelen. Wat zal dat voor Petrus betekend hebben? Dat hij Jezus ineens weer zag, levende. Ik denk niet dat hij wist precies wat hij moest zeggen, want hij had iets gedaan en hij had er zo'n last van. Het zat hem zo dwars, want hij wist op dat moment wat het ook al was om berouw te hebben. Soms kan je spijt hebben, maar spijt is iets anders dan berouw. Heel veel mensen hebben spijt, die vinden het jammer, die vinden het vervelend en die denken bij de vaak dan ook wel eens, de volgende keer moet ik het dus wat beter doen. Nog stiekemer. Maar je Petrus had berouw. Echt berouw, diep berouw. En er was een moment, zo'n prachtig mooi moment, waarin Jezus hem heeft hersteld. En dat was aan de oever van een meer. Want Petrus had er een beetje genoeg van. Petrus had, weet je wat we gaan doen met elkaar? We gaan weer lekker vissen. Want dat was zijn beroep. We gaan weer lekker vissen met elkaar. Kom op, mannen. We gaan weer lekker vissen. Om eventjes een gedachte ergens op anders te zetten. En ze hadden heel de nacht gevist. Ja, en als je gaat vissen, dan wil je toch wat vangen. Ik vind het ook al heel erg moeilijk van mensen die heerlijk gaan vissen. En die hebben dan een visje gevangen. En die gooien dat dan weer terug. Vind ik persoonlijk al heel erg. Oké. Ja, sommige visjes wil je niet eens eten. Dat is ook alweer waar. Al die PFAS-visjes en zo. Maar. Dus Petrus had heel de nacht gevist met zijn vrienden en niet gevangen. En Jezus zat op het strand en riep naar de mannen. Hey mannen, gooi jullie net aan de andere kant, aan de rechterkant uit. Ze hebben dat maar gedaan. En toen ineens. Vissen begonnen in dat net te komen, zeg. Ze hebben zelfs de moeite op een gegeven moment genomen om al die vissen te tellen. En hoeveel waren het er? 153 vissen hebben ze gevangen. En toen men inderdaad in de gaten had van, jongen, dat is Jezus, dat is Jezus. Toen heeft Petrus snel zijn jas aangetrokken, is overboord gespoord, was ongeveer zo'n 100 meter, dat hij van het strand af was en heeft gezwommen en kwam daar op het strand. En helemaal druipend van het water ging hij zitten bij Jezus. En opnieuw keken ze elkaar aan. En toen begon dat gedeelte, waarin Jezus tot 3 keer toe vroeg aan Petrus, hou je van hem? Waarom 3 keer? Ja, hij heeft hem 3 keer verloochend. Wellicht zat dat er wel achter. 3 keer vraagt hij, Petrus, hou je van me? Hou je van me? Maar als je verder dieper gaat kijken, ook weer opnieuw naar die grondtekst, vraagt Jezus aan Petrus, Petrus, hou jij van mij op een agape manier? Op die goddelijke, dat opofferende manier, dat alles vooroverhebbende manier, hou je op die manier van mij? En Petrus, die keek Jezus aan, naar alles wat hij had doorgemaakt. Hij zegt, Jezus, ik hou wel van u, maar dan op een filio manier. Want in het Grieks heb je verschillende woorden voor liefde. Dus agape is die goddelijke liefde. Maar hij zegt, ja maar Jezus, ik hou meer op u op een vriendschappelijke manier. Maar wat zoals die agape manier, zoals u van ons houdt. Nee, want ik heb het verknald. De tweede keer vraagt Jezus weer, ja maar hou je van mij op die agape manier, Petrus? Nee, heer, ik hou van u op een filio manier. En elke keer zegt Jezus wel weer, weid mijn schapen. Hij gaf elke keer als het ware die opdracht. En hoorde toen voor de laatste keer. Toen zei Jezus niet meer, hou jij van mij op een agape manier. Maar toen zei Jezus, oké, Petrus, hou jij van mij op een filio manier, op die vriendschappelijke manier. En Petrus zegt, ja, ik hou van u op die filio manier. Zo mooi wat Jezus daar doet. Jezus wist waar Petrus was. Petrus was kapot van binnen. En Jezus, zoals je soms met een kind wil praten. Wat is het niet krachtig als je met een kind gaat praten. Dat je even door de knieën gaat. En dat je even op ooghoogte met een kind praat. Weet u dat het heel krachtig is? Op de een of andere manier raak je elkaar dan. En met die ogen. Kan je zo'n leuk gesprek hebben met een kind. Waarom? Omdat jij als volwassene die toren boven een kind uit je verlaagt tot het niveau van waar dat kind is. En Jezus deed dat eigenlijk precies hetzelfde nu bij Petrus. Want Petrus was niet in staat om daar te zijn waar Jezus was. Maar Jezus nam de moeite om zich als het ware te verlagen tot daar waar Petrus was met begrip. Oké, Petrus, als jij daar dan bent, dan gaan we dat ook als een startpunt gebruiken om jou verder te helpen. Want ik hou van jou en ik zal je bij de hand nemen. Ook al is dat allemaal gebeurd, maar daar is altijd herstel. Er is altijd vergeving. En ik wil jou helpen, ik wil jou meenemen. En Petrus heeft dat omarmd. Want Jezus zei ook, Petrus, wijd mijn schaap. Met andere woorden, was de opdracht. En een aantal weken daarna, wat gebeurde er met Pinksteren? Wie stond daar? Toen daar de doop, toen daar de tongen van vuur, de uitstorting van de Heilige Geest had plaatsgevonden. Wie stond daar op? Wie sprak daar die menigte toe van duizenden mensen? En duizenden mensen kwamen tot bekering. Wie stond daar? Petrus. Petrus, omdat Jezus de moed had genomen om te zeggen, kom maar Petrus, ik begin bij jou, daar waar jij bent en ik ga jou meenemen, ik ga je helpen. En dat heeft hem zo goed gedaan. Dus dat was ineens zo'n moment waarin Petrus zei, dank u wel Jezus, dank u wel. En dit is ook wat Jezus voor jou wil doen. We hebben hier 3 dopelingen, die gaan allemaal aangeven, ik wil een volgeling van Jezus zijn. En tegen hun allemaal zegt Jezus, ik neem jou bij de hand. Daar waar jij bent, daar waar jij bent, ik ga jou helpen, ik ga jou meenemen, ik ga je bemoedigen, ik ga jou aanmoedigen. Op deze manier wil Jezus in jouw ogen kijken. Mag Hij vandaag in jouw ogen kijken. En mag Hij tegen jou zeggen, ik hou van je. Ik hou van je en ik ben juist voor jou aan het kruis gestorven. Voor jou heb ik uitgeroepen, het is volbracht. Voor jou ben ik opgestaan uit de dood. Want ook voor jou is er eeuwig leven mogelijk met mij vanuit een relatie. Niet vanuit een religie, maar vanuit een relatie. Omdat ik zoveel van je hou. Dat is de boodschap voor jou vandaag. Laten we met elkaar bidden. Vader, dank u wel. En wellicht zit je hier en zeg je, oh ja, dat zou ik ook wel willen. Ik zou ook wel graag willen dat iemand mij begrijpt, mij in de ogen wil kijken zonder veroordeling. Dat ik de liefde mag gaan ervaren, want ik mis liefde. Ik voel me eenzaam, ik voel me verward, ik voel me weggezet, ik voel me depressief. Migraine, dingen die aan me vast blijven plakken, ook vanuit het verleden, dingen die ik maar niet los kan laten. Jezus zegt, mag ik bij jou binnenkomen? Mag ik bij jou binnenkomen? En bid maar. Zeg maar gewoon in jezelf. Fluister maar mee. Heer Jezus, dank u wel dat u van mij houdt. Dank u wel, Heer, dat u van mij bent gestorven. Dank u wel dat u van mij houdt. Dat u mij door en door kent. Dat u mij bij de hand wil nemen. Dat ik vrede mag ontvangen. Vergeving van zonde. Vergeving van alles wat er is gebeurd ook in mijn leven. Wat ik niet goed heb gedaan. Heer, vergeef mij. Dank u wel voor reiniging met uw kostbare bloed. Dank u wel dat u zich over mij ontfermt. En dat u uw liefde in mijn hart ook uitstort. Op dit moment. Dank u wel, Heer. Op dit moment zet ik mijn hart wagenwijd open. Want u bent netjes. U bent galant. U bent beleefd. U klopt. U klopt aan de deur van mijn hart. En op dit moment, Heer, zeg ik tegen u, kom maar binnen. Kom maar binnen. Kom maar binnen.